ter advisering concept raadsvoorstel besluit bovenlokale beleidskader zware jeugdzorg Zuid-Limburg en ambulante jeugdzorg Parkstad Limburg 2014-2018. Daarvoor is wethouder Gerards aanwezig en ook mevrouw De Boer, welkom. Wethouder, u heeft nog een kleine korte inleiding.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik op de eerste plaats de commissie, maar ook de raad bedanken dat wij dus dit stuk voor de verkiezingen nog naar u als raad kunnen brengen. Want als je dat over de verkiezingen heen zou tillen, dan zou dat betekenen een geweldige achterstand in de ontwikkeling van het beleid wat er dadelijk aan moet gaan komen. Dus dat op de eerste plaats. Tweede plaats is, het zijn dus de kaders die dadelijk vastgesteld worden, zowel op Parkstadniveau als op Zuid-Limburgse schaal. Het lokale beleidskader, eigen kracht, dat heeft u al in december vastgesteld. En ook daar dus nogmaals, het zijn kaders. U krijgt in de loop van 2014 dan een beleidsplan voorgeschoteld. Zowel van de ambulante zorg als ook van de zware jeugdzorg. En daarna komen dan de uitvoeringsplannen. Dat moet dus in 2014 allemaal gestalte krijgen. Het blijft natuurlijk nog altijd de concept jeugdwet die op het ogenblik voor ligt. En als het goed is, is de Eerste Kamer op het ogenblik daarmee aan de slag om het traject af te ronden. We hopen natuurlijk dat wij door kunnen gaan, want door op een gegeven ogenblik niet duidelijkheid te verschaffen, is natuurlijk ook voor raad moeilijk om beleidskaders, beleidsplannen en uitvoeringsplannen neer te zetten. En daarbij geef ik ook nog eens een keer aan dat het jaar 2015 een overgangsjaar is. Daar hebben we het transitiearrangement voor neergezet, voor 80%. Daar zijn dus ook de budgetten als het ware dus eigenlijk wel grotendeels van neergezet. Maar wat er dus in 2016 voor budgetten gaan komen, helemaal onduidelijk. En ook de frictiekosten als het ware die er nog als het ware voor liggen, helemaal onduidelijk. Dus voor ons is het natuurlijk ook vaak moeilijk om aan de slag te gaan met geen 100% duidelijkheid. Dat wil ik u vooraf meegeven. Maar aan de andere kant is het zo, je moet voortvarend te werk gaan. Dus nogmaals, mijn dank dat het nu naar u toe mag komen.
Dank u wel, wethouder. De vragen voor wat betreft dit raadsvoorstel nummer 3 van 2014. De BBB Lijst Palmen.
Ja, voorzitter, de wethouder zei het al, is koers een dikke mist. Rekening houden met onzekere factoren. Niettemin, ja, ondanks dat koers een dikke mist, hebben we toch wat verhelderende vragen. Die mist wellicht doen optrekken. Wat ik niet goed begrijp of niet goed kan onderscheiden, het precieze onderscheid, misschien kun je daar voorbeelden van geven, tussen zwaardere specialistische jeugdhulp en de ambulante jeugdhulp. Dat op de eerste plaats. Wat concrete voorbeelden. Dus even kijken.
Zullen we de wethouder even laten beantwoorden?
Ja. Wethouder. Ja, de zware specialistische hulp gaan we dus inderdaad ook op de Zuid-Limburgse schaal regelen met de 18 gemeenten samen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een jeugdgevangenis die bijvoorbeeld meer neer moet gaan zetten, dat kun je natuurlijk niet op Parkstadniveau neerzetten. Dat kun je dus ook niet als individuele gemeente. Dat is bijvoorbeeld een van die voorbeelden. Het meldpunt, algemeen meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld gaan bijvoorbeeld ook geregeld worden op Zuid-Limburgse schaal. We gaan bijvoorbeeld ook de crisisopvang op Zuid-Limburgse schaal regelen. Dat zijn afspraken die we bijvoorbeeld gemaakt hebben op de schaal van Zuid-Limburg. Als je naar de ambulante jeugdzorg gaat kijken, en we proberen natuurlijk zoveel mogelijk uit die zware jeugdzorg weg te blijven door, en u heeft dat ook kunnen zien, proberen een stap terug te zetten naar de ambulante jeugdzorg, waar het bijvoorbeeld het één gezin, één plan principe op geld gaat doen. Met mensen dus in de eigen kracht laten en proberen dus die zorg voor de jeugd op deze manier neer te zetten. Dat moet dus ook inderdaad een financieel voordeel opleveren. En dan heb je dus daarnaast heb je nog de vrij toegankelijke ambulante zorg. En dan praten we bijvoorbeeld over een CMBW, maar ook over een een, moet je even kijken, de website van Parkstad CIG bijvoorbeeld. Dat zijn dus dingen die dus vrij toegankelijk zijn, waar je geen beschikking voor nodig hebt. Maar ook dat is dus een ambulante zorg die wij dus op de vorm van de 8 gemeenten samen in Parkstad gaan regelen.
Als ik mag aanvullen, als u kijkt op pagina 10 van het beleidskader Zuid-Limburg, daar staan precies de 7 vormen opgenoemd die we verstaan onder zware jeugdzorg. Ja. En die dus op Zuid-Limburgse schaal worden georganiseerd. Er staat een opsomming daarvan. Misschien. Ja, die 7 taken.
Waarvan de eerste 4 de plicht, waar we de plicht van hebben om het in gezamenlijkheid op te pakken. Dat hebben wij dus opgedragen gekregen van als beleid natuurlijk.
Wat mij verder opvalt, en ja, misschien kun je daar geen sluitend antwoord op geven. U zegt het zijn beleidskaders, in zoverre moeten we het nog uitrollen op operationeel niveau. In hoeverre leggen we ons hier vast qua... welke kaders, moet het anders formuleren, in hoeverre hangen wij hier financieel aan vast? Dat we zeggen, oei, dat hebben we niet bedoeld. We willen nu een stap terug doen. Maar ja, we hebben dit kader vastgesteld. En daarom hangen we aan een of ander onderdeel van de jeugdzorg hangen we met een bepaald budget aan vast. Is dat zo of is dat niet zo?
Kijk, door de jeugdzorg bijvoorbeeld op parkstadniveau te gaan regelen, de ambulante zorg. Je gaat kijken dat je met 8 gemeenten aan de slag gaat. Inkoop of aanbesteding of subsidiëren kun je met z'n allen samen doen. En daar moet je natuurlijk ook een voordeel van kunnen behalen. En dat is hetzelfde het geval op de Zuid-Limburgse schaal. Alhoewel wij daar natuurlijk zoveel mogelijk willen wegblijven. Maar als het moet, dan moet het natuurlijk. Maar ook daar met 18 gemeenten samen zul je ervoor moeten gaan, die zware jeugdzorg. En daarboven heb je nog eens een keer de derde lijnszorg. Dat is bijvoorbeeld op landelijke schaal. Dus dat is echt een hele zware jeugdzorg. Hè. Van kinderen die bijvoorbeeld blind zijn, maar ook nog eens een keer doof erbij zijn. Dan moet je natuurlijk ook wat voor regelen.
Nee, maar dat snap ik. Maar even een concreet antwoord op mijn concrete vraag. In hoeverre hangen we financieel aan bepaalde onderdelen vast? Want ik zie dat u een bepaalde voorbehoud maakt ten aanzien van het coöpereren op Zuid-Limburg niveau. En het heeft te maken met die risicoverdeling. Dus daar ben ik toch wel wat huiverig voor. Kunt u dat nader toelichten? Waar u daar de plussen en de minnen ziet? Op financieel gebied?
Ja, nogmaals, als je het met z'n 18e samen doet, dan heb je natuurlijk een risicospreiding natuurlijk. Ja, want zware jeugdzorg, dat is natuurlijk wel een pakje aan waar je van zegt, liever niet. Maar als je dat met z'n 18e samen doet, dan heb je natuurlijk een spreiding van budgetten natuurlijk.
Ik kom even terug op uw vraag. Ja. U vraagt van, leggen we ons met de kaders nu al financieel vast? We noemen in deze kaders, zeg maar, echt letterlijk de kaders. En we noemen nog geen concrete vormen waarvan we straks zeggen, die gaan we absoluut inkopen of dan leggen we ons nu vast of bij die partijen. Waar we ons wel al toe vast hebben gelegd is met het transitiearrangement voor het overgangsjaar 2015. Maar verder dan dat gaat het op dit moment nog niet. De vraag met het risicoverdelingsmodel, dat staat er los van. Op Zuid-Limburgse schaal hebben de meeste gemeenten gezegd, wij willen de risico's van zware zorg en van bovenmatig gebruik willen wij terugleggen bij de individuele gemeenten. In Parkstad Limburg hebben de bestuurders toen besloten van, goh, wij willen toch eens nader kijken of het mogelijk is om op de schaal van Parkstad Limburg, dus met de 8 gemeenten, om te kijken, kunnen we daar gezamenlijk iets aan risicospreiding gaan doen voor het geval een bepaalde gemeente op enig moment geconfronteerd wordt met een bovenmatig hoog gebruik. En dat gaan we de komende periode nader uitwerken. Omdat we dan in Parkstad nog nader gaan uitwerken, was het dus noodzakelijk dat de Parkstadgemeenten een voorbehoud maken ten aanzien van het beslispunt in het Zuid-Limburgse kader. Want dat is, kijk, die tekst is natuurlijk overal gelijk, omdat het naar 18 gemeenten gaat. En daarom is daar hier voor de Parkstadgemeenten
Oké, bedankt voor uw antwoord.
Maar het is inderdaad zo dat op Zuid-Limburgse schaal hebben dus al gemeenten, bijvoorbeeld Maastricht, ervoor gekozen om dat bij de individuele gemeenten neer te leggen. Dus daar kun je dus geen afspraken over maken.
Ja. Op pagina 7 van 11 van de oplegnotitie, althans het vervolg daarvan in de eerste linia op pagina 8, onderaan, laatste linia. Ja hoor, kijk hier rustig. Beslispunt 2, hè? Dat is de laatste linia. En dan laatste zin. En het vervolgt op pagina 8. Er staat: het onderscheid vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk kan een rol spelen bij de afweging of we gaan subsidiëren of aanbesteden. Ik neem aan dat het een duurder is dan het ander. En wat dat voor invloed heeft dat dan, en dat kunt u me misschien uitleggen, of we gaan subsidiëren of aanbesteden. Als het ene goedkoper is, dan gaan we subsidiëren. Nee, hoe kunt u me dat, uitleggen? Ik weet niet of die dezelfde...
Bij vrij toegankelijke hulp, dan kun je aan de voorbeelden denken die de wethouder net heeft genoemd. Dat kan gaan van maatschappelijk werk tot ambulante gezinsondersteuning. In ieder geval de dingen die niet residentieel of semi-residentieel gebeuren. Daar ligt het vaak voor de hand om daar te gaan subsidiëren. Omdat dat de meest voor de hand liggende vorm is in het kader van opdrachtgeverschap. Dus tussen de verhouding tussen de gemeente, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Als je het hebt over niet vrij toegankelijke hulp, dan gaat het dus om geïndiceerde voorzieningen. En dan wil je ook met je gecontracteerde partijen, die wil je ook ergens op aan kunnen spreken. Je wil ook dingen in rechten afdwingbaar kunnen maken. Dus je wilt dat wat anders gaan neerzetten in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En daardoor hebben we gezegd, het ligt voor de hand om voor vrij toegankelijke vormen om te gaan denken in de richting van subsidiëren. En voor de niet vrij toegankelijke vormen om meer richting een bestuurlijke aanbesteding te gaan. En in de fase waarin we dus nu toegang naar de beleidsplannen, zullen we dat concreet nader gaan uitwerken. Welke vormen gaan we dus nu daadwerkelijk subsidiëren en wordt het dan subsidiëren? En welke vormen gaan we dan aanbesteden, bestuurlijk aanbesteden?
De hoogte van de vraag en de aanbestedingsprijs, hangt dat af van vraag en aanbod? Of wordt die aanbestedingsprijs bij die geïndiceerde voorzieningen, wordt die gewoon opgelegd? Dan zeg je, dat is de prijs en dan moet die...
Dat gaat voor nu nog te ver. In ieder geval bij bestuurlijk aanbesteden ga je eerst kijken met een aantal kwaliteitscriteria. Wat is zeg maar het bestek dat we als gemeente willen? En ga je vervolgens in partnerschap met partijen kijken van, goh, tegen welke prijs en tegen welke kwaliteitscriteria en normen kunnen we daar een goede opdrachtgever-opdrachtnemerrol aangaan. Maar over hoe dat precies dadelijk zit met die prijs, dat is nu te vroeg.
Ja. Even kijken, nog wat technische vragen voor mijn beeld. Triple P, ja. Wat betekent dat? Op pagina 8 van 11.
Triple P, dat is een plan om gezinnen als het ware te ondersteunen met heel eenvoudige opvoedhulp. Dat is een gerenommeerd plan wat als het ware in heel Nederland al opgang heeft gedaan en ook goede resultaten mee zijn bereikt.
Het woord zat in beslispunt 4, aanhef onder 2.
Zat is een zorgadviesteam waar dus casussen van kinderen als het ware besproken worden door allerlei partners, onderwijs, maatschappelijk werk en dergelijke. En wat daaruit komt, wordt dan ook inderdaad gekeken of de actie ondernomen op kan worden.
Ja, oké. U maakt ook gewag in beslispunt 5 van de mogelijke kans van Heerlen op de vrijwillige centrumgemeente. Maar dat is geen gelopen race, hè? Waar hangt dat vanaf?
Ik heb het even niet verstaan. Als nog...
Bij beslispunt 5 lees ik dat Heerlen de grote kans maakt om als vrijwillige centrumgemeente te worden aangewezen.
Maar... Dat is nog geen gelopen race. Dan moet nog inderdaad een beslissing genomen worden.
Maar waar hangt dat vanaf? Wat zijn de indicatoren?
Er zijn een aantal dingen waar naar gekeken kan worden. En een van die inrichtingsvormen is dan bijvoorbeeld de centrumgemeente. Er staan er anders... stonden er nog een paar genoemd, maar dit heeft eigenlijk wel de voorkeur natuurlijk. Hè? Dus,
En wat bedoelt hij daarmee te zeggen dat Heerlen dat het beste kan faciliteren?
Of Heerlen koopt in en wij kopen dan diensten als het ware van Heerlen als het ware af. Dus, ja.
Even kijken. Nou ja, op zich... Het stuk is wel duidelijk, maar wat mij verbaasde, en dat moet hij maar uitleggen, overraming van de gevolgen in geld en menskracht. Hè? Dan lees ik de eerste twee alinea's. En er wordt dan één keer, er wordt er gesprongen naar een bepaalde conclusie. En er staat, op basis van de huidige kennis, cijfers uit de circulaires in 2013, en de verdere aangekondigde rijksbezuinigingen zoals opgenomen in het zorgakkoord doen deze bovenlokale beleidskaders momenteel recht aan de verwachte gemeentelijke financiële situatie binnen het sociale domein per 1 januari 2015. En die volgens die snap ik niet. Zou die kunnen uitleggen?
Zoals wij op het ogenblik nou dus de zorg hebben neergezet in deze twee beleidskaders. De zorg voor 1 januari 2015 is eigenlijk al geborgen met het transitiearrangement. En wij weten dus niet wat daarna gaat komen natuurlijk. Hè. Dus dat heb ik u net ook gezegd. We kunnen ons hart daarvoor vasthouden. Maar de borging voor 2015 staat als het ware ook voor de nieuwe instroom. Want behalve dat de mensen die zitten al hun zorg moeten krijgen, is er ook nieuwe instroom. En daar moet je natuurlijk ook beleid op neerzetten.
Ja. Even een vraag tot slot in eerste termijn. We hebben 350 waarjongers. Ik begrijp dat die minister althans voornemens is, ik weet niet of het verkiezingspraat is, ten aanzien van deze doelgroep het een en ander wil versoepelen. In hoeverre raakt dat dit stuk? Dat was even in eerste aanleg mijn vragen.
Ja. De waarjong denk ik dat hier in dit beleidskader als het ware, ja, ik moet even kijken, ik moet voorzichtig zijn, niet een onderdeel is van dit beleidskader.
Het zit natuurlijk meer in de lijn van de participatiewet, maar het raakt natuurlijk wel het integrale sociale domein, daar waar jongeren uit de Waarjong ook een beroep moeten doen op enige vorm van ondersteuning en of begeleiding. Ja. En in ieder geval in deze kader is het nadrukkelijk aangegeven dat we dit niet SEC jeugdzorg benaderen, maar dat er natuurlijk raakvlakken zijn met flankerend beleid en zeker op het gebied van het integrale sociale domein. Daarom zijn deze ook volgend op het beleidskader op eigen kracht, wat u vorige maand heeft vastgesteld. Dus binnen dat sociale domein raakt dat zeker aan elkaar. Dus ik denk dat gewoon het antwoord is op de vraag. Dit gaat meer nu specifiek in op het onderdeel jeugdzorg en daarvoor het bovenlokale.
Oké, dank u wel. De PAK-fractie. Meneer Lesma.
Voorzitter, een flink stuk. Ik snap de positie van de gemeentes, want die worden door de regering natuurlijk gedwongen slecht werk te leveren, want je hebt onzekerheid. Dan moet je vervolgens een stuk maken en dan moet je maar kijken wat dat in de praktijk wordt. Ja, het stuk ziet er strak uit, maar het zegt natuurlijk weinig uiteindelijk over hoe gaat de praktijk uitzien en het zegt nog weinig over wat deze raad te zeggen heeft. Eerste vraag gaat over het tijdpad. Pagina 2 van 11. Gemeenten zullen in het voorjaar starten met het inkopen, et cetera. Dat is een verlengde van wat de lijst Palme juist vroeg. Maar dan in de zin, wat kunnen instellingen verwachten? In 2015 moet de tent gewoon gedraaid worden. Er zijn mensen in nood die moeten geholpen worden. En wij gaan het dan in het voorjaar hebben over inkopen. Denk ik dat er iets aan vooraf gaat. Allereerst zal deze raad wat principiëler moeten discussiëren over inkopen, subsidiëren of aanbesteden. Dat lijkt me des raads. En het tweede is natuurlijk, als je daar in het voorjaar mee start, wat hangt dan een instelling boven het hoofd? Wanneer heeft die duidelijkheid? En kunnen die hun programma nog aanpassen op wat daar bedacht wordt? Dat is de eerste vraag.
Ja,
gaat u gaan.
...2015, dat heb ik u ook gezegd, dat is de transitie, dat jaar dat staat. Dus wat dat betreft is het voor de instellingen met het transitiebedrag wat ze krijgen is 80% van de budgetten. Okay. Daar zouden ze het mee moeten doen. En dan moet ook de zorg voor de jeugd die in jeugdzorg zit, moet ook geborgd zijn. Maar we zullen inderdaad aan de slag moeten gaan in het komende jaar, dit jaar, om te kijken hoe wij verder gaan natuurlijk. Hè. Welke zorg dat wij nodig hebben. Het is niet zo dat wij naar de instellingen kijken, maar op de eerste plaats specifiek naar welke zorg hebben wij voor onze kinderen, voor onze jeugd nodig. Dat is de hamvraag waar het om gaat.
Ja, dat sluit dat wel aan bij de volgende vraag. Kijk, welke zorg is nodig, dat is goed. Maar ik hoop wel dat we leren van de aanbestedingen van het regiovervoer. En ook wel deels van de thuiszorg, want daar hadden we ook altijd ruige plannen als gemeente. Om de 4 jaar gingen we dat aanbesteden. Dat betekende dat 2 jaar lang die busjes slecht reden. Vervolgens 2 jaar goed en dan kwam er weer een nieuwe en te veel weer alles als een kaartenhuis in elkaar. Dus ik denk nogmaals, de raad heeft ook wat te zeggen. En ik denk dat het heel goed is, afhankelijk van welke zorg, dat wij het jaar 2015 dan ook gebruiken om te kijken, moet je niet subsidiëren, inkopen of aanbesteden. Dat niet van tevoren al mag vastleggen.
Maar ik heb u ook gezegd, dit zijn dus de beleidskaders en in de beleidsplannen zal dadelijk ook gekeken of gezegd worden wat wij naar u toe brengen, wat de meest effectieve vorm van aanbesteden, subsidiering of inkoop is. Dus dat zal in de beleidskaders, in de beleidsplannen neergezet worden.
Meneer Lesbois.
Dan het risicoverdeeld systeem. PAK-fractie pleit voor een goed risicoverdeeld systeem. Want anders valt dadelijk een stukje basis onder de zorg weg. En wat bedoelen we daarmee? De grote steden hebben regionale instellingen. En hebben daar ook nadelen bij. Tot nu toe kregen ze daar ook geld voor als centrumgemeente. Ik noem maar mijn zicht. Je kunt ook denken aan Heudelicht, de crisisopvang. Daar zitten natuurlijk mensen uit Brunsum afkomstig. Maar op het moment dat die daar gaan wonen, zijn het inwoners van andere steden. En wat wij niet moeten krijgen, is dat dadelijk die voorzieningen alleen maar toegankelijk zijn voor mensen van die steden. Dus wat u opmerkt op beslispunt 7, pagina 8 van 11... Wij zijn wel voor een goed risicoverdelingsmodel, zodat gemeentes niet dadelijk gaan zeggen, ja, maar die voorziening is niet meer toegankelijk voor u. We hebben dan in de verslaafde zorg meegemaakt en dan ziet het er slecht uit. Zeker voor Brunsum, want wij hebben niet zoveel voorziening. Dus ik hoop dat u dat meeneemt en dat u dat ook in uw politieke afwegingen meeneemt in het hele risicodelingssysteem. Het zou goed zijn als er een bepaald bedrag per inwoner gewoon in Parkstad vrijgemaakt wordt om risico's te delen. Dus wat moet ik lezen, zoals het er nu staat, met die achtergrond wat ik zeg, bij beslispunt 7, pagina 8 van 11?
Ja, nogmaals, ik heb u ook verteld, op de Zuid-Limburgse schaal wordt dat niet gedaan. Dan moet elke gemeente dan maar, zoals Maastricht dan zei, opsoppen in zijn eigen meerjarenbegroting. Maar in de Parkstad, daar willen wij natuurlijk wel gaan kijken. Hè. Kijk, dan moet je goed de afweging maken. Een grote gemeente of een kleine gemeente. Ja, het is natuurlijk altijd, als je kleine gemeente bent, je krijgt een hele zware zorg voor de kiezen. Ja, dan zit je natuurlijk ook met de handen in het haar. Maar grote gemeenten hebben natuurlijk wel vaker het probleem van de zware jeugdzorg. Minder dan kleine gemeenten dat hebben. Maar het is een afweging die je moet maken natuurlijk.
Nou, ik zou hem in ieder geval in de begroting maken als ik u was. Want als je één jeugdbende oprolt en er gaan er nogal wat mensen van de Icarus, dan heb je in dat jaar wel financieel hangen lastig en dat iedereen blij is dat de jeugdbende wordt opgerold.
Ja, ja.
Dus ik zou u dat toch een overweging willen geven en niet te denken dat Brunsum het dan allemaal goedkoop en met minder kan. Want zo ziet de wereld er helaas niet uit.
Wij zullen dat zeer zeker in Parkstad zullen we dat zeker dus proberen te promoten. Maar daar heb je nog 7 andere gemeenten voor nodig natuurlijk.
Goed, dat krijgen we nog terug. Dan, als ik nu naar de 7 gebieden ga van zware jeugdzorg. Want het vreemde is dat dit 1 agendapunt is met 2 beleidsstukken. Dus we pakken eerst het beleidsstuk zware jeugdzorg. En ik weet ook niet waarom dat zwaar heet. Als we nou naar 1 tot en met 7 kijken, dan denk ik, waarom is pleegzorg in één keer zwaar of bedoelt u duur? Dat is de eerste vraag, waarom is dat zwaar? Maar 2, belangrijke vraag. Hoe denkt u dat je de kwaliteit van die zorg gaat waarborgen voor 80%? Bijvoorbeeld bij pleegzorg, wat betekent dat dan? Dat de mensen 20% minder vergoeding krijgen. Bij de jeugdbescherming dat je een hogere caseload krijgt en dus minder controle. Bij de jeugd GGZ dat je psychiatrische groepen met 1/5 gaat uitbreiden of inkrimpen. Bij de crisishulp dat we dan geen 24 uur meer doen. Dat zie ik niet terug en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om.
Het is natuurlijk zo dat gemeenten natuurlijk ook een bepaald budget krijgen. En je kunt natuurlijk niet meer geld uitgeven dan dat je zelf ook krijgt. Dat op de eerste plaats. Aan de andere kant moet je natuurlijk proberen om het allemaal slimmer, beter neer te zetten. En door op een gegeven ogenblik te werken naar de kanteling. Ook naar, naar die lokale voorzieningen als het ware. Om daar dus inderdaad de zorg voor de jeugd al beginnen op te pakken. Hoop je natuurlijk ook dat je straks niet meer in die hele zware jeugdzorg terecht gaat komen. Dat je in ieder geval minder mensen daarop zitten. Ook de ambulante zorg, dat beter opgepakt kan worden, effectiever opgepakt kan worden. Zodat ook daar die zware jeugdzorg, zoals het dan genoemd wordt, minder dadelijk aan trekken hoeft te komen. Want u weet zelf ook, zo'n bed in de zware jeugdzorg, dan zit je toch al op een 100.000 euro. En dat tikt natuurlijk behoorlijk aan. Hè. Dus wij proberen natuurlijk wel de kanteling naar voren te krijgen. Hè? Dat je dus inderdaad, en dat is natuurlijk ook een theoretisch verhaal. Tenminste, wij hopen daar natuurlijk ook de effecten van neer te kunnen zetten. Want het is natuurlijk wel nog altijd een vorm van uitvoering wat plaats moet gaan vinden.
Ik wil er nog wel even iets op aanvullen. Ja. Want die 80%, dat is een soort, laten we het zeggen, dat is eigenlijk een soort van confectiepak. Hè? Dat is een afspraak, een lijn die is afgesproken op Zuid-Limburgse schaal met de huidige aanbieders. En op dit moment zijn er een aantal aanbieders die zich ook melden op de schaal van Zuid-Limburg en zeggen van, god, met die 80% komen wij in de knel of we rennen het daar juist heel makkelijk mee. In deze fase, dus we hebben zeg maar dat confectiepak afgesproken, en in deze fase vinden er met alle aanbieders die onder dat transitiearrangement vallen, vinden er afspraken plaats om te kijken, hey, wat betekent die 80% nu voor jou? En wat kun je daar nu wel voor leveren? En waar kom je in de knel? En het is ook de bedoeling dat er nog nieuwe instroom in wordt opgevangen, want het transitiearrangement is natuurlijk, dat is wel belangrijk om te weten, is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor de continuïteit van zittende cliënten en wachtlijstcliënten. En in hoeverre kunnen we daar nog nieuwe instroom dan in afspreken voor dat overgangsjaar? En daar waar we zien dat wellicht, en zover zijn we nog niet, hè, laat dat ook duidelijk zijn. Maar daar waar wij straks mogelijk zien, hey, daar gaan echt knelpunten ontstaan. Of daar gaan we echt de plank misslaan. Dan gaan we zeker kijken hoe kunnen we daar wellicht naar een stukje wat meer maatwerk toe. Ja. Maar zover is het op dit moment in ieder geval nog niet. Maar die afspraken dus met de huidige aanbieders, die vinden momenteel plaats, die gesprekken. Dat doet een daartoe ingerichte werkgroep op de schaal van Zuid-Limburg.
Ja. Nee, ik begrijp dat je in overleg bent, dat is maar goed ook. Maar blijft natuurlijk dat wij beleid gaan voeren als raad, dat doen we in samenwerking. En dat wij ook kaders moeten scheppen voor goede zorg. En als ik nou lees dat pleegzorg bij zware jeugdzorg thuis hoort, ik weet dat dat 20% vanaf moet. Terwijl anderzijds het streven meer pleegzorg is minder internaat, wellicht. Dat wordt ook al 20 jaar geprobeerd. Dan begrijp ik hem niet helemaal. Daarbij zijn er natuurlijk open eindregelingen. Kijk, jeugdreclassering en jeugdbescherming, dat bepaalt geen gemeente. Dat bepaalt een kinderrechter. En in die zin zou ik toch graag, voordat we de volgende discussie krijgen, ik weet niet wanneer dat is, toch eens antwoord krijgen op die 7 punten zoals ze hier staan bij zwaar. Wat de gemeente dan denkt hoe dat 20% te halen is. Bijvoorbeeld, ik zei het u straks al, de GGZ, de jeugd-GGZ, de groepen. Ja, daar kun je wel van alles van vinden. Maar in 2015 komt er geen kanteling omdat PvdA-VVD de regering dat wil. Zo werkt dat niet in de praktijk. Je kunt meer aan preventie gaan doen, maar daarmee heb je binnen een jaar geen kanteling. Zo zit de wereld niet in elkaar.
Nee, maar het blijft natuurlijk ook het verhaal van welke budgetten krijg je natuurlijk. Dat is ook inderdaad zo. Daar zul je toch ook inderdaad mee moeten doen.
Maar dat is ook, kijk, een open eindregeling, dat weet u ook.
Ja, dat klopt, inderdaad. Dus daar zit ook een grote zorg voor onszelf natuurlijk ook als gemeente. Die open eindregeling.
Uw volgende vraag, meneer Lespoir.
Ja, ik zie dat de cliëntenraad, WMO, wat ik niet begrijp is waarom de cliëntenraad uit de jeugdzorg niet geraadpleegd zijn. Dat is de cliëntenraad van ouders bijvoorbeeld, hè, binnen de jeugdzorg. En dan heb je natuurlijk nog de cliëntenraad van de jongeren, om het zo maar te noemen. En die zit bij Soner.
Die zijn wel geraadpleegd. Die zijn alleen geraadpleegd op Zuid-Limburgse schaal. Dat staat ook ergens beschreven in het plan. En die zijn zeg maar aan de voorkant al geraadpleegd. Dus door middel van de input van de cliëntenraad en ook de Vereniging van Limburgse Jeugdzorg of de Stichting van Limburgse Jeugdzorgvragers, die zijn op voorhand betrokken bij de opstelling van het Zuid-Limburgse beleidskader. Dus die hebben geen separaat advies nog eens uitgebracht, of die hebben we niet nog eens separaat benaderd om nog advies uit te brengen, want die zijn op voorhand al geraadpleegd.
Oké. Dan heb ik een vraag over de vorm. We gaan naar 21 en we gaan naar 8. Eerst die 21, wat moet ik daarbij voorstellen? Wordt dat een gemeenschappelijke regeling? Wordt dat een los samenwerkingsverband?
Meneer Lesma, de 18 bedoelde u. Oh, je had 18. Over 21.
Ja, ik dacht, je haalde er nog 3 bij, maar ik dacht, onderbanken deelt zich op in 3. Maar nee, wat wordt dat?
Ook daar... zullen afspraken gemaakt moeten worden op Zuid-Limburgse schaal. En daar wordt gekeken of Maastricht daar de centrumgemeente gaat worden.
Nee, dat snap ik. Maar wordt dat een gemeenschappelijke regeling of wordt dat anderszins?
Dat wordt waarschijnlijk geen gemeenschappelijke regeling, omdat Maastricht met name de gezamenlijke inkoop voor de rekening gaat nemen, zeg maar van de zware jeugdzorg. Ja. Daarop gaan we samenwerken. En de inkoop en hetgeen wat daarbij komt kijken, dus ook het stuk administratie, et cetera, alles wat bij het stuk inkoop komt kijken. En dan gaan we dus werken met een vrijwillige centrumgemeenteconstructie. Met een vrijwillige centrumgemeenteconstructie. En hoe dat verder juridisch nog geregeld moet worden, dat wordt nu de komende fase wordt dat uitgewerkt.
En hoe geldt dat voor de 8 Parkstraat?
Ieder.
Krijgen we dus nog te horen. Ja. Wat mij opvalt in een stuk ambulant is dat u daar op bladzijde 8 van 11 bij punt 4 zegt gezamenlijk inkopen van niet vrij toegankelijke ambulante jeugdhulp. Dat lijkt me dan toch zware jeugdzorg in uw visie, of hoe zie ik dat?
Waar heeft u die staan, meneer Leswaar? Op welke?
8 van 11 ambulant. Dus de 8. Punt 4. Beslis punt 4.
Even kijken.
Niet vrij toegankelijke ambulante jeugdhulp, ja. Dat lijkt mij niet de light versie. Dat lijkt me eerder punt 1 van zware jeugdzorg.
Ja, kun jij die beantwoorden? Ja.
Het is goed mogelijk dat we straks ambulante hulp hebben die toch specialistisch van aard is. Dat die niet residentieel of semi-residentieel is, maar dat die wel aan huis of in de wijk. Maar dat het wel door een meer specialistische expertise moet worden gedaan. Dus er bestaan straks gewoon vormen van niet vrij toegankelijke ambulante hulp waarvoor een beschikking straks nodig is. En die dus geïnduceerd zijn. En welke vormen dat precies zijn, dat komt eigenlijk in het beleidsplan terug.
Meneer Leswaar, ik stel voor uw laatste vraag.
Hoezo uw laatste?
Dan in deze eerste termijn. Oh. Zodat we dan door kunnen gaan met de andere partijen.
Nee, maar ik denk, ja, dat u heeft gelijk. Maar tegelijkertijd is het wel goed als je de commissie bespreekt, hoef je de raad niet. Hè?
Ja.
Ja, dat ambulant wat ik mis daarin, in die samenwerking met z'n 8, is het lokaal welzijn. We hebben CMW in Brunsum. We gaan samenwerken met Landgraaf. Daar heb je Weltsun of SWL, ik weet even niet direct hoe het heet. En die hebben natuurlijk ook een belangrijke taak in het geheel nu al. Perron 21, het jongerenwerk, allerlei lokale initiatieven. Is nu de bedoeling dat al die instellingen gaan samenwerken binnen dat grote gebeuren? Of hoe moet ik dat zien? Blijft dat een aparte tak? Waar gaat dat heen?
Een deel van de jeugdzorg zal, vooral dus de lokale jeugdzorg, zal inderdaad uitgevoerd gaan worden door onze welzijnsinstelling, de CMW. En daarboven zul je inderdaad samen met andere gemeenten afspraken moeten maken wat wie gaat uitvoeren natuurlijk. Dus één gezin, één plan bijvoorbeeld, ja, kan natuurlijk afspraken zijn, kan ook door het CMW uitgevoerd gaan worden. Maar dat is iets wat je natuurlijk wel op parkstadniveau moet afspreken. Maar het kan natuurlijk wel lokaal uitgevoerd worden door het CMW bijvoorbeeld.
Nee, maar op Parkstad heb je natuurlijk heel veel verschillende welzijnsinstellingen die ook heel verschillend aangestuurd worden door de gemeentes. Er zijn welzijnsinstellingen die mogen zich bezighouden met ouders en er zijn ook welzijnsinstellingen die mogen dat weer niet. Als ik naar het rijtje kijk en het beleidsstuk, dan zie ik daar niet zoveel terug. Ja. Betekent de taak voor de gemeenteraad bijvoorbeeld dat we één regeling in sociaal domein jeugdzorg hebben waarin ook CMW zit? Hoe moet ik dat zien?
Kijk, bij die beslispunten van die 8 Parkstadgemeenten, daar staan als een van die eerste beslispunten, staat de continuering van de ketensamenwerking rondom jeugd. Mm-hmm. En we werken in Parkstad dus nu al met een heleboel ketenpartners. Uit het voorliggend veld werken we samen. Dat zijn de welzijnspartners, die zijn daar vertegenwoordigd en ook georganiseerd. En er zijn bepaalde lijnen, pak bijvoorbeeld de één gezin, één plan, triple P, de verwijsindex, waarop die welzijnsorganisaties nu al samenwerken in heel Parkstad en ook gezamenlijk overleg hebben. Dus zowel Alcander als Kompas, als met het CMW, als met Welsen. En we verwachten dat er misschien dadelijk ook wat dingen bij komen als je het hebt over het versterken van die voorkant. We doen op dit moment een aantal pilots op verschillende plekken in Parkstad. En je ziet dat in diverse pilots op dit moment ook een rol voor een welzijnsorganisatie is weggelegd. Nou, we hebben hier een Brunsum pilot op het gebied van al jeugdhulp met onze welzijnsorganisatie. Dat gebeurt ook in Heerle. En wat we ook daarvoor in Parkstad afspreken van, goh, als dadelijk in 2014 die pilots zijn afgelopen, koppelen wij ook terug in de diverse gremia in Parkstad. Want daar hebben we gewoon structuren voor. Ja, wat zijn nou goede dingen en wat kunnen we delen? En die goede dingen die we daar dadelijk mogelijk uithalen, dat zullen wij gegarandeerd dan ook weer aan onze welzijnsorganisaties vragen. Werk daarin samen of trek daarin op. Zodat het wel op diverse plekken op een eenduidige manier gebeurt. Dus daar zitten zeker wel lijnen in waarin we zeggen dat trekken we op. Niet alleen de welzijnsorganisaties, dat geldt ook voor de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs. Eigenlijk voor dat groepje partners uit dat voorliggend veld.
Oké, okay, dank u wel.
Mijn laatste vraag dan, wanneer is dat duidelijk en ook voor een raad duidelijk wat er nu aan aanbod is en wat er dadelijk niet meer is? En in het verlengde daarvan, wanneer krijgen instellingen duidelijkheid vanuit de zware jeugdzorg waar de ambulante jeugdzorg weg moet? Of gemeentes dat overnemen of niet? Dat bepaalt natuurlijk ook een deel van de frictiekosten.
Ja, goed.
Wij kijken als u nu naar het dienstenboek van Sona zou kijken, dan zou u, of van Radar, of welke instelling dan ook, Rubicon, dan ziet u daar allerlei diensten en zaken aan die zich bewezen of minder bewezen hebben. Er is nu een ambtelijke werkgroep, er liggen stukken. Wanneer krijgen wij als raad nou inzage in wat doorgaat en wat niet doorgaat, en daaraan gekoppeld, en hoe doe je dat met personeel? Want je kunt twee dingen doen, je kunt personeel overnemen, je kunt ook een nieuwe aantrekken, ja. Het zijn belangrijke beslissingen.
Het is natuurlijk, wij gaan natuurlijk op de eerste plaats uit van het kind. Welke zorg heb je nodig? En we gaan kijken welke instellingen daar als het ware dan die kwaliteit van zorg kunnen leveren. En dan, daar zal inderdaad ook pijn gevoeld gaan worden bij de zorginstellingen. Want we zullen
maar
niet
dat is de vraag niet, dat snap ik. Met 20% heb je 20% pijn. Ja. Mijn vraag is wanneer het duidelijk wordt voor een raad en dat we dan ook in die aanbiedingen kunnen kijken wat vervalt. En waarom voor iets gekozen wordt en of een raad daar invloed op heeft.
Ja, ik denk dat in de beleidsplannen en uitvoeringsplannen zal gaan plaatsvinden. Hè, dat u daar dan inderdaad zicht in krijgt.
Oké, okay, dank u wel, meneer Lespoir. De vragen die u dan nog heeft, mogelijk in de tweede termijn, als ze al niet gesteld worden. De BCD-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk zijn wij het met de vorige sprekers en ook met, het, met de WMO-raad wel eens dat die beleidskaders goed dichtgetimmerd zijn. Maar ook wij maken ons zorgen over de praktijk. Minder geld betekent ook in de meeste gevallen minder banen. Dan zou je dus met minder geld en minder banen hetzelfde moeten doen. Ik weet bijvoorbeeld dat bij de raad vijf coördinatoren werkten. Dan werken er nu nog maar twee. En die moeten dan hetzelfde werk, die zouden dan hetzelfde werk moeten doen als dat er al die jaren vijf voor geweest zijn. Ik denk dat we daar gigantisch mee in de knoei komen. En dat is dan maar één voorbeeld. Dus ik denk dat er nog veel meer voorbeelden zullen volgen dat minder geld meestal banen kost. En dan moet je dus ook nog eens een keer met minder mensen meer prestatie leveren. En daar maken wij ons wel enige zorgen over.
Ja goed, nogmaals, en blijf ik in herhaling vallen. Het is natuurlijk niet zo dat wij naar de instellingen gaan kijken, naar de banen gaan kijken. We gaan op de eerste plaats uit van welke zorg heeft een kind nodig. En daar gaan wij vanuit, die gaan we dus ook inkopen. Of subsidiëren of aanbesteden of hoe je het dan ook wil noemen. Daar moet je vanuit gaan. We gaan niet naar instellingen kijken. Dat is, en dan het tweede punt wat ik u wil meegeven is natuurlijk ook, en er wordt altijd over geld gepraat, maar ik zie ook inderdaad wel mogelijkheden om mensen ook weer aan de eigen kracht te zetten. En wat kun je zelf? En dat is natuurlijk toch een beginsel. Hè? Als je naar de voorkant gaat kijken, als ik naar bijvoorbeeld de jeugdzorg of de meanderzorg 0 tot 4 jaar gaan kijken. Als ouders daar binnenkomen met hun kinderen, dan kun je al meteen zien waar eventueel problemen liggen. Die kun je dus gaan aanpakken, die kun je gaan tackelen voordat op een gegeven ogenblik zo'n probleem gigantisch gaat uitgroeien. Als je aan de voorkant meer gaat zitten, met mensen ook in de eigen kracht zetten, dat moet natuurlijk ook wel voordelen gaan opleveren. En nogmaals, dat mensen de zelfbeschikking over hun eigen leven blijven houden is natuurlijk toch wel een belangrijk iets in dit hele jeugdgebeuren. En daar willen we meer naartoe. Ja, dus we hebben ook al gezien dat Zuid-Limburg meer jeugdzorg moet leveren dan andere provincies als het ware. We zitten 2% meer. Dus wij hebben al op de eerste plaats hebben we al een 2% goed te maken. En daarnaast moet je dus nog eens een keer teruggaan met de zorg die je als het ware levert. Dat is een gigantische opgave, dat geef ik u ook te stellen. En dat zorginstellingen daar problemen van gaan krijgen, Dat is inderdaad ook waar. Maar je kunt natuurlijk niet gaan zeggen, we gaan niets doen. Want niets doen, dat helpt niet.
Nee, ik wil ook niet zeggen dat u zich met de zorginstellingen moet bemoeien. Maar gewoon het uiteindelijke plaatje moet er wel toe leiden dat we kwalitatief zeker gelijkwaardig blijven. En misschien nog wel een stapje meer moeten zetten. En dat is met minder mensen natuurlijk altijd iets moeilijker te realiseren. Als dat je voldoende personeel hebt natuurlijk.
Maar ook daar, en dan moeten we ook eens gaan kijken. We hebben heel veel zorginstellingen. En een aantal van die zorginstellingen heeft natuurlijk ook wel een behoorlijke overheid. En daar kan natuurlijk ook in gesneden worden. U hoort mij ook niet zeggen dat het allemaal van de leien dakje zou gaan. Maar ik denk wel dat er ook best wel bij zorginstellingen gekeken kan worden of het een pondje minder kan. Als je bijvoorbeeld die perverse prikkels ziet die ook bij zorginstellingen zijn om door te kunnen verwijzen. Waar men dus bijvoorbeeld als een kind geïndiceerd wordt ook weer een extra bedrag voor krijgt. Ja, die perverse prikkels moet je natuurlijk ook zien eruit te halen. Dat is natuurlijk ook iets waar geld te besparen valt.
Meneer Peters, nog?
Ik wilde gewoon alleen even aangeven dat we daar ook heel erg alert op moeten zijn. Dat we niet maar zo zonder meer alles. Dus ook daar moeten we naar kijken.
Ja.
Oké, dank u wel. De CDA-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is best al veel hier over de toonbank gegaan. Ook veel dingen van technische aard met begrippen die voor de gemiddelde Nederlander moeilijk toegankelijk zijn. Wat duidelijk is in ieder geval dat hele complex van de jeugdzorg, dat speelt zich af in Brunssum, lokaal niveau, Parkstadniveau, Zuid-Limburgs niveau, maar ook in Nederland. Op die vier niveaus. Nou ben ik bijvoorbeeld 12 jaar. En dus dat is gewoon een hele simpele vraag van mij aan u om dat heel simpel duidelijk te maken. Ik ben 12 jaar. Ja. Wanneer kom ik terecht in Brunssum op lokaal niveau voor hulp? Wat moet ik dan bijvoorbeeld doen? Of welk gedrag moet ik vertonen? Of...
U heeft zelf al het beleidskader op lokaal niveau, eigen kracht heeft u al als het ware dus al vastgesteld. Ligt er natuurlijk aan welke zorg dat je nodig hebt. Het kan informatie zijn die u wilt krijgen, dat kan natuurlijk bijvoorbeeld via de website zijn. Het kan ook via het CEG zijn. Voorlopig.
Ja, ik probeer dit eigenlijk nog simpeler te maken. Ik ben gewoon een kind van 12 jaar en ik doe bepaalde dingen. Wanneer kom ik in aanmerking voor lokale ondersteuning?
Bij 12 jaar dan zijn een kind als op de brugklas, tweede klas.
Ja.
Dan is het de bedoeling dat het school natuurlijk opvalt. Hè? Dat daar, als daar wellicht iets van probleemgedrag of iets dergelijks is, of de jeugdgezondheidszorg. En het is vooral belangrijk dat die plekken waar de jongeren van 12 jaar zijn en waar we die zien, waar onze vindplaatsen zijn, dat die een belangrijke signaalfunctie hebben, daar waar er ondersteuningsvragen liggen. Ja. En dan zal eerst school gaan kijken met het kind van 12. Hey, wat is hier aan de hand? En wat is nou de vraag achter de vraag? Of wat is het probleem achter het gedrag? Kunnen wij dat als school, kunnen we daar een antwoord op geven met onze interne zorgstructuur? Want daar heeft school ook gewoon een eigen rol in. En daar waar school zegt, nee, dat overstijgt ons. En dan kan school opschalen en zeggen, nou, dan bespreken wij dat in een multidisciplinair team. Ja. En daar waar dan sprake is dat er straks bijvoorbeeld een geïndiceerde vorm van zorg nodig is, komt dat eigenlijk meer richting de gemeente en de integrale toegang die wij als gemeente hebben. Maar het belangrijkste is, jongeren van 12 jaar zitten op school. En daar zit een heel belangrijke vindplaats.
Dus ik pik daaruit mee. Ik moet in ieder geval dan als 12-jarige zorgen dat ik opval op school. Want dan gaan er dingen gebeuren.
Nou, misschien moet je...
Kijk, en het hoeft niet... Want ik bedoel dat ook gewoon heel, heel serieus. Om gewoon een heel simpel beeld te krijgen. Dus ik ben 12 jaar, ik val op school. En op een of andere manier kom ik dan vanzelf in de raderen van jeugdhulp terecht.
Ja,
nou ben ik 12 jaar, maar ik wil terechtkomen op Parkstadniveau. Wat moet ik dan doen?
Dan heb je dus ambulante jeugdhulp bijvoorbeeld. Ja, dus dat... ook via de verwijzing moet zeggen. Nee. Dus als je bijvoorbeeld één gezin één plan wil hebben, dan denk ik dat je daar in feite mee aan de slag moet gaan. Dus...
Het gaat erom, hè. Lokaal is straks de toegang tot alle vormen van hulp.
Ja.
Of je nou een lichte vraag hebt van, mijn kind zit te veel achter de computer en ik maak me zorgen.
Ja.
Tot deze jongere heeft hele ernstige psychosociale problematieken. Het maakt niet uit of er is licht crimineel gedrag. Lokaal is het bedoeling, lokaal wonen de kinderen. Lokaal moet het opgebakken worden. Lokaal of net buiten lokaal zitten kinderen op school. Ja. Dat Parkstad, dat is alleen maar de samenwerking op de inkoop van die ambulante zorg. Dat Zuid-Limburg is alleen maar de samenwerking voor de inkoop van die zware zorg. Er gaat geen jongere naar Maastricht toe, nee, omdat hij zware zorg nodig heeft. Het is wat anders als een jongere bijvoorbeeld uiteindelijk wel naar een behandelaar toe moet, die op een andere plek zit dan in Brunsum. Bijvoorbeeld die zware zorg, nou die aanbieders zitten natuurlijk lang niet allemaal in het Brunsumse. Maar het is niet zo dat als voor een toegang dan een jongere met een vraag of met een probleem, dat hij daarvoor naar Maastricht moet. Omdat we zeggen van, dat is de centrumgemeente. Nee, dat gaat over de inkoop. Ja. Lokaal hebben we onze integrale toegang, zoals we ook hebben uitgelegd in het beleidskader op eigen kracht.
Goed, wanneer ben ik lokaal niet met te helpen?
Lokaal niet met te helpen?
Nee, lokaal. Wanneer ben ik lokaal niet met te helpen?
Nou, normaal Nee, maar...
Dus wanneer ben ik zo'n zwaar geval dat ik klim op die ladder?
Nou, ik denk dat eerst, wat u ook zelf zegt, van wie gaat kijken welke lichte vorm van hulp kan er geboden worden. Is dat niet het geval, dan zul je inderdaad moeten opschalen. En dat zal dan zo licht mogelijk zijn en niet zo zwaar mogelijk. En dus we gaan kijken dan bijvoorbeeld om hulp erbij te krijgen en het niet inderdaad doorverwijzen, want dat is natuurlijk niet meer de bedoeling. Dus, ja, ja. En het blijft zo dat de eigen kracht van u en eventueel van het gezin natuurlijk wel voorop blijft staan.
Ja.
Dus we gaan hulp erbij halen die we nodig hebben.
Ja, ja. Nou las ik ook nog dat...
Tenzij u natuurlijk zegt, ik ga dus vermoorden en dergelijke, maar dan zitten we dus inderdaad in de zware zorg, dat willen we natuurlijk niet. Dus,
Oké, dan kan ik die vraag sparen, want ik las inderdaad dat je voor sommige dingen inderdaad op landelijk niveau terechtkomt. Ja. Dus dan moet ik inderdaad wel hele gewelddadige dingen gaan doen in combinatie wellicht met andere beperkingen en dan kom ik daar terecht.
Nou, met zware zorg is natuurlijk, wat ik u net vertelde, kinderen die blind zijn, ook doofstom bijvoorbeeld, dan heb je echt zware zorg nodig. En dan moet je dus op landelijk niveau, moet je dat gaan regelen dan.
Goed, kijk, die vraag is aan zich helder. Ik heb op pagina 6, daar heb ik mijn nek gebroken over een zinnetje dat stond bij nummertje 7.
Meneer Gillissen
van... 6 van 11. Van de oplegnotitie boven lokale beleidskaders.
Oplegnotitie boven de laatste... Ja.
En dat had te maken met het punt collectieve belangenbehartiging en cliëntenparticipatie. En daar stond de volgende prachtige zin. Een voorstel wordt uitgewerkt tussen haakjes inclusief draaiknoppen om de hogere regionale vraag naar jeugdzorg in onze regio om te buigen richting het landelijk gemiddelde tussen haakjes inrichtingsfase. Nou, ik heb...
Meteen even, dat heeft geen verband met punt 7, hè? Dat puntje 7, dat is gewoon het laatste puntje van de opzomming. Volgende bullet, dat streepje wat begint met een voorstel wordt uitgewerkt, is gewoon een compleet nieuw punt. Dus dat moet u loszien van puntje 7.
Ja. Oké, nou, dat helpt al. Nou heb ik zitten denken aan die draaiknoppen. Van een voorstel wordt uitgewerkt, inclusief draaiknoppen.
Ja, ik heb u net ook verteld dat wij dus met de jeugdzorg, als het ware, op Zuid-Limburgse schaal een stuk hoger liggen dan op landelijk niveau. En vanuit de stuurgroep van Zuid-Limburg, waar Maastricht dus de kartrekker is, komt dat voorstel om te kijken of het mogelijk is of wij terug kunnen naar een landelijk niveau van hulpverlening dat niet 2% hoger is wat wij op het ogenblik hebben. Dus dat is natuurlijk ook een gigantische opgave.
Ja, maar kijk, dat snapte ik natuurlijk wel. Maar ik werd getriggerd door die draaiknop. Ik denk, wat zijn dat dan? Ik bedoel, je draait en dan wordt het minder. Maar waaraan draai je dan?
Dat gaat om bepaalde zaken die wij dadelijk als gemeente gezamenlijk kunnen gaan aanpakken. Dan zou je bijvoorbeeld een draaiknop is bijvoorbeeld van kunnen wij meer gaan ambulantiseren? Kunnen wij meer uit die zware zorg gaan halen? Kunnen wij meer gaan sturen dat aanbieders gaan werken conform bijvoorbeeld dat eengezin in plan? Dat zijn bijvoorbeeld allemaal sturingsknoppen die je dadelijk natuurlijk formeel mee kunt nemen in je opdrachtgeverschapsfase. Waarvan we ook zeggen van nou, daaraan gaan we gewoon meten als we die punten nu eens aan gaan pakken of we die hogere vraag kunnen gaan ombuigen. En dat bedoelen ze een beetje met draaiknoppen. Waar hebben wij als gemeente dadelijk invloed op? En welke knoppen kunnen wij als gemeente draaien? Welke knoppen kunnen wij wel draaien? Waar zijn we toe in staat en wat mogen wij? En welke knoppen zijn er ook waar wij gewoon niet aan kunnen draaien? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat die rechterlijke uitspraken. Wij kunnen als gemeente wel zeggen, daar stellen we een plafond aan, maar daar zijn we toe verplicht. Dus bijvoorbeeld een draaiknop, die kun je niet gebruiken.
Kijk, zo zie je dus dat een best wel ingewikkelde zin met goede toelichting toch duidelijk wordt voor eenvoudige Brunsmers. Dan had ik nog een vraag, en die vraag die had betrekking op dat voorbehoud wat er gemaakt wordt met betrekking tot het laatste beslispunt. Kunt u daar iets van toelichting geven? Met betrekking tot de zware jeugdzorg die op Zuid-Limburgs niveau speelt.
Even kijken.
En dat gaat over het beheersen van de financiële risico's. Heel kort.
En dan heeft u het op
pagina 8, neem ik aan.
Pagina 7 bovenaan. Ten aanzien van dit laatste beslispunt maken de gemeente in Parkstad een voorbehoud. Dus graag kort wat de achtergrond is van het maken van dat voorbehoud.
Nogmaals, op Parkstadniveau hebben wij gezegd van luister, wij willen gaan kijken of we dus daar afspraken over kunnen gaan maken in Parkstadniveau. Dat kan dus niet op Zuid-Limburgse schaal, want daar heeft Maastricht en, als ik het goed heb, de Heuvelland-gemeente al gezegd, nee, dat moet elke gemeente in zijn eigen meerjarenbegroting apart gaan opnemen. Maar wij als Parkstadgemeente kunnen wel nog daar een beslissing over nemen om die risicospreiding te krijgen.
Oké, dus er vinden nog gesprekken plaats of dat wellicht beter geregeld kan worden op Parkstadniveau. Helder, dankjewel.
Oké, dankjewel meneer Gelissen.
Dan de laatste. Ik las toevallig net op een Twitterbericht, Binnenlands Bestuur, een proefproject in Rotterdam. Waar het ging om zware jeugdzorg, om die naar voren te brengen. En dat die zeer succesrijk waren. Dus ik zou zeggen, kijk even op Binnenlands Bestuur, wellicht kunnen jullie daar ook wel mee.
Er zijn tal van experimenten geweest waar je de detentie van kinderen als het ware toch terug naar de gezinnen hebt gebracht. Dat kinderen als het ware toch in de gezinnen als het ware opgevangen werden. Ja, en dan nogmaals, dan zeg ik u dan spaar je zo'n 100.000 euro per bed van de zware jeugdzorg uit natuurlijk. En dat is natuurlijk waar wij naartoe moeten gaan kijken om dat geld te besparen, want daar gaat het voor een deel natuurlijk ook wel om. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gelissen. D66, mevrouw Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nu gezien dat de gemeente in 2015 verantwoordelijkheid krijgt voor alle vormen van jeugdzorg. Ben ik eventjes getriggerd van iedere jeugdhulpvraag, die komt dan eigenlijk binnen via de gemeente. En vervolgens moet de gemeente dan een doorverwijzing gaan doen op een bepaald schaalniveau. Naar die hulpvraag wat die binnenkrijgt. Hoe gaan we dat eigenlijk organiseren? Hoe kan ik me daar iets bij voorstellen? Kun je me dat eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat dan?
Ik denk dat je dus als een hulpvraag binnenkomt, dan ga je dus eerst met de jeugdige of het gezin aan tafel zitten. Gaat kijken wat scheelt er nou precies aan. Welke zorg heb je nodig? Welke hulp heb je nodig? Welke kracht kun je zelf ontwikkelen? Hoe kun je je netwerken erin betrekken? En pas op het moment dat je dergelijke dingen dan afgetoept hebt en je zou op een gegeven moment hogere of zwaardere vorm van zorg nodig hebben, dan schaal je bij. Je gaat dus niet verwijzen, maar je probeert in het gezin de zorg voor de jeugd als het ware dan op te lossen en op te pakken.
Mijn vraag is eigenlijk, dus je krijgt het eigenlijk vanuit de hulpverleners, krijg je dan die vraag? Of krijg je die, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hebben we hier een centraal punt waar we al die aanvragen dan binnenkrijgen? Of hoe gaat dat dan in zijn werk? Want uiteindelijk, op het moment dat ze aan de slag moeten gaan met zo'n jeugdige, dan moeten ze natuurlijk ook geld hebben. Dus de vraag is daar al over nagedacht? Of
Die vragen van jeugd, die kunnen ze op verschillende manieren binnenkomen. Het kan natuurlijk zijn zoals ik net vertel, bij de 0 tot 4-jarige meanderzorg. Maar het kan ook bij de jeugdgezondheidszorg zijn. Het kan bij het maatschappelijk werk zijn. Maar het kan ook binnenkomen bij scholen. Want CIG, als het ware, het Centrum Jeugd en Gezin, is niet meer het fysieke inlooppunt dadelijk. Maar de vragen voor hulp, die kunnen op allerlei manieren kunnen die binnenkomen natuurlijk.
Ja, nou, dat is vrij lastig, dus een vrij ingewikkeld. Oh, je hoort ook nog een
ja, antwoord, ik kan er nog wel even iets op aanvullen. Wat ik vaak merk, is dat nog een beetje verwarrend verwerkt, is zeg maar de piramide met de schaalniveaus, hè, en de toegang. De piramide met de schaalniveaus gaat puur over de samenwerking van de gemeente. Dus wat ik net ook al zei, dat gaat over op welk niveaus werken gemeenten samen met welke vormen van jeugdhulp. Dat gaat niet over een cliënt gaat dadelijk naar dat schaalniveau of dat schaalniveau een zorgvrager. De toegang is altijd lokaal georganiseerd. Nou, en daar gaat het er eigenlijk om dadelijk van, is er een meer lichtere vraag, wordt die meer in het voorliggend veld opgepakt. Daar waar het straks gaat om een vraag voor een meer individuele voorziening, dan komt meer de gemeente aanzetten. En dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom wij nu al in het beleidskader op eigen kracht wordt ook al toegewerkt naar dadelijk één integrale uitvoeringsorganisatie. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom wij al vanaf de maand september de toegang tot de jeugdzorg hebben ondergebracht bij onze afdeling WMO in Brunsum. Dus dan zie je eigenlijk van, daar zit de toegang tot de geïndiceerde zorg. Dat doen we op dit moment, voeren we daar al pilots mee uit. En vanuit daaruit wordt ook samengewerkt met dadelijk een sociaal wijkteam, zoals we dat nu ook weer uitproberen in Brunsum-West. Dus een toegang is altijd lokaal georganiseerd. En daar waar lokaal wordt geconstateerd dat er meer nodig is, dat we meer specialismen moeten invliegen, halen we die erbij. Er wordt straks niemand doorverwezen in het kader van één gezin, één plan, is er dadelijk een soort van zorgcoördinator, één partij die het eerste aanspreekpunt is voor die casus. En als die zegt, er is hier zwaarder nodig, dan wordt die erbij gehaald. En vervolgens, als een kind geholpen moet worden, dan proberen we dat zoveel als mogelijk ambulant te doen. En dat is ook waarom ik net uitlegde van, het kan ook best zijn dat we meer specialistische zorg ambulant gaan inzetten. Maar daar waar echt toch zware residentiële zorg nodig is, kan het best zijn dat een kind dan naar een semi-residentiële woonvoorziening bij Sonar in Maastricht bijvoorbeeld gaat. En waar je ook wel eens aan kunt denken, ik hoorde toevallig laatst een verhaal van Bureau Jeugdzorg, dan spelen er veiligheidsaspecten. Dat ging ook om uithuwelijken van meisjes zeg maar, met een moslimachtergrond die dat niet wilden. Nou, dan worden de kinderen om veiligheidsredenen naar Groningen gebracht, omdat dat op dat moment de meest passende vorm van jeugdhulp is.
Ja.
Maar zeg maar die schaalniveaus, die piramide, dat gaat echt over de schaal waarop de gemeente met elkaar samenwerken en welke afspraken we daarvoor hebben gemaakt.
Ja, dan is er nog een punt waar we natuurlijk ook mee zitten, dat zijn de huisartsen. Als kinderen daar binnenkomen met een hulpvraag, dan kan een huisarts als het ware dus ook de zorg vragen die nodig is. Dus je zult ook met huisartsen goede afspraken moeten maken om te zorgen dat je dus ook met je budgetten als het ware toereikend blijft. Dus daar zitten we natuurlijk ook nog even mee.
Ja, dat had ik ook al kunnen zien in die nota. Maar als je dan gaat praten over de wijkteams, dan heb je natuurlijk, zijn dat weer de andere wijkteams dan wat we nu op dit moment hebben. Misschien dat kan nog wel een soort spraakverwarring.
Ja, dat is terminologie.
Ja, precies.
Ja, we noemen het op dit moment sociaal wijkteam. Team. Dat is de pilot in West. Dat straks de meest wenselijke naam is. Maar het gaat erom dat daar een multidisciplinair team is in de wijk. Ja. Van mensen die integraal over alle leefgebieden heen naar gezinnen kunnen ondersteunen. En vanuit daaruit zeg maar het één gezin in plan vormgeven. Maar even van hoe kunnen we straks de dingen het beste noemen? Ja.
Nee, inderdaad. Want ik denk, ik vraag het even, dan heb ik het even helder. Want dat kan eigenlijk ook, dat kan ook helemaal niet. Ja, dus eigenlijk als je gaat kijken op Zuid-Limburgse schaal. En er zijn dan meerdere vragen over gesteld. Want ik was natuurlijk ook aan het kijken van subsidies, aanbestedingen en inkoop. En waar mij gaat het er vooral om, is het dan de bedoeling dat we in Zuid-Limburg, maar daar hebben we natuurlijk ook dat risicoverdelingsmodel. Als ik me dan ergens iets bij voor kan stellen, is dat we ieder jaar een bedrag naar Parkstad gaat en dan een bedrag naar Zuid-Limburg. Of wil die het zo niet organiseren? Of gaan we achteraf betalen? Of...
Daar zal natuurlijk een afspraak over moeten zijn. Hoeveel geld van Brunsum bijvoorbeeld naar de zware zorg ieder jaar toe gaat. Hoeveel geld op Parkstad. En wat heb je nog over op het lokale beleid neer te zetten. Dus,
die gaan we alleen op Parkstad onderzoeken.
Ja, nogmaals, De Zuid-Limburgse schaal, dat hebben we net ook verteld. Daar is geen risicospreiding, dat is duidelijk. Dat kan wel, dus op parkstadniveau kan uitgevoerd gaan worden. Maar dat is nog niet zeker. Daar moeten we dus nog afspraken over maken.
Er zijn op dit moment landelijk 3 varianten in het kader van de gemeente van de toekomst uitgewerkt. Hoe gemeenten met zo'n risicodelingsmodel om kunnen gaan. En in de komende fase gaan we in Parkstad bekijken van op basis van die 3 varianten. Wat zijn voor- en nadelen en hoe zit zo'n construct dan in elkaar? Is het meer een soort van verzekeringachtig construct of even een andere variant? Maar dat wordt in ieder geval de komende periode uitgewerkt. Het doel van dat het hier nu in het raadsvoorstel en in de stukken staat, is dat we in ieder geval de mogelijkheid hebben om dat op Parkstad nu nader uit te gaan werken.
Mevrouw Jansen nog?
Ja, dat is de laatste vraag. Ik zie geen borging, in ieder geval zie ik terugkomen. Met name als ik ga kijken van de jeugdzorg. De kader in de wet van bescherming persoonsgegevens, met name met die ketensamenwerking. Want ik kan me toch wel voorstellen dat die gewoon met bepaalde ketenpartners niet besproken kan worden in het kader van die persoonsgegevens. Ik zie dat toch heel weinig nog in die nota terugkomt. En hoe ga je dat borgen, met name op het moment dat de gemeente daar aan te pas komt?
Ook daar zul je goede afspraken over moeten gaan maken. Dus wat wel en wat niet kan. Privacy staat natuurlijk wel voorop. Maar op het moment dat de veiligheid bijvoorbeeld van een kind in geding komt, dan gelden natuurlijk andere regels. Dat is ook wel duidelijk.
Dat was het van uw kant.
Eventjes nog vragen. Gaat u daar ook rekening mee houden in uw beleidsnotitie? Want het is wel belangrijk dat u dat op gaat nemen.
Daar zullen zeker regels voor afgesproken gaan worden, ja. In het beleidsplan.
Is iets wat meer lokaal in het kader van integraal sociaal domein wat uitgewerkt. Het gaat niet alleen over jeugdzorg.
Ja, het gaat niet alleen over jeugdzorg, zegt mevrouw De Boer. Maar dat wordt in het kader van integraal sociaal beleid wordt het opgepakt. Dus. Ja.
Dat was het, mevrouw Jansen. Lijsthuisman Peters, mevrouw Huisman.
Ja, voorzitter, er zijn al heel wat vragen gesteld. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Wat niet duidelijk is voor mij, dat is bij de oplegnotitie op bladzijde 1 van 11. Daar staat onderaan, beide bovenlokale beleidskaders hebben geen betrekking op het overgangsrecht voor de zittende cliënten in het overgangsjaar 2015. Als u me dat eens duidelijk kunt maken wat daarmee bedoeld wordt.
U heeft in december heeft u dat transitiearrangement van de zorg van kinderen die dus als het ware in het overgangsjaar 2015... zitten, want die moeten de zorg gewoon geborgd krijgen die ze altijd gehad hebben. Dat heeft u vastgesteld. Dus in 2015 is de zorg van de kinderen, als het ware, vastgesteld, is geborgd. En tot 31 januari 2015 staat die zorg. En daarna gaan dus andere regels gelden daarvoor. Dus 2015 is een overgangsjaar, als het ware. Dus, en die beide bovenlokale beleidskaders die we dus nu aan het behandelen zijn, die hebben daar dus niet, die hebben daar geen betrekking op. Ja. Dus het transitiearrangement staat hier als het ware los van.
Voorzitter,
meneer Gillissen.
Voorzitter, dan even naar de wethouder. Ik ga ervan uit dat u zich vergist hebt in de maand die u uitsprak. U zei tot 31 januari 2015... Maar ik neem aan dat dat is 31 december 2015.
Ja.
Oké, okay, dank u wel.
Maar daarbij de opmerking dat is voor maximaal de duur van de lopende indicatie. Dus cliënten waarvan in 2015 al eerder de indicatie afloopt, die hebben ook maar tot die datum recht op continuïteit van zorg. Dus eigenlijk gaan deze kaders, voor de duidelijkheid, die gaan voor de instroom van nieuwe cliënten. Dus cliënten die niet zittend zijn of op een wachtlijst staan. Het gaat over de instroom van de nieuwe cliënten.
Cliënten die dus al die indicatie hadden, loopt die dan toch even goed af op 31 december 2015 of behoren die tot een overgangsrecht?
Cliënten die voor 31 december 2014 een indicatie hebben, mogen die de zorg onder die indicatie afronden voor de duur van maximaal 1 jaar en voor maximaal de duur van de looptijd van die indicatie. Dus iemand van wie de indicatie op 1 januari 2015 afloopt, dan loopt die ook af. Iemand van wie de indicatie pas op 31 december afloopt, loopt die dan af. Iemand die in principe, ik weet niet waar dat voorkomt, maar wellicht een langere indicatie heeft, die tot in 2016 loopt, die loopt altijd per 31-12-2015 af.
En er moet opnieuw dus gekeken worden welke zorg dan gecontinueerd gaat worden. Ja.
Dat was het van uw kant. Dank u wel. Lijsborgen? Niet? PvdA-fractie?
Ja, voorzitter. Het zijn belangrijke besluiten die we moeten nemen nu in de raad. Onze laatste raad over dit onderwerp. Er zijn een paar punten die nog in het stuk eigenlijk niet goed uit de verf komen. Dat is met name de beslispunten 1, 2, 3 en 4, hè, die snap ik. Daar staan duidelijke beslissingen achter. Maar de beslissing... van het raadstuk gewoon. Maar dat zit ook in het besliskader van Parkstad. Van de 8 gemeentes. Hè.
1, 2.
Daar staan die 7 beslispunten. 1, 2, 3 en 4, dat zijn die zijn ook duidelijk geformuleerd. Een beslispunt waar wij een keuze in maken. Maar bij 5, 6 en 7 zie ik niet goed welke richting we uitgaan. Er staat wel dat we een keuze moeten maken, maar die is nog open. Er staat ook niet, duidelijk aangegeven welke kant de voorkeur heeft.
Nee.
En eigenlijk vind ik dat een beetje lastig dan om dat vast te stellen als kader. Dat is een beslispunt waarvan ik denk, daar zouden we eigenlijk nu een visie over moeten geven. En die zit onvoldoende daarin, naar onze mening. Dan staat er op pagina 11 iets over een pedagogische civil society. En ik weet niet wat u daarmee bedoelt. En u weet, civil society is mijn stokpaardje. Dus daar zou ik graag wat uitleg bij hebben. En dan vind ik toch altijd wel leuk dat wij een adviesraad WMO hebben voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Want de afkorting WMO met hoofdletter betekent dat, en de WMO waar wij het over steeds hebben, is een hoofdletter W, een kleine M en een kleine O. Dat was het.
Dank u wel. De VVD-fractie.
Voorzitter, dank u.
Voorzitter, krijg ik een antwoord op die beslispunten. Dat zou wel fijn zijn.
Sorry, neemt u mij niet kwalijk.
Punten 5, 6 en 7.
De portefeuillehouder.
Ja, goed. Er wordt dadelijk inderdaad overwogen om met de voorstel naar u toe te komen. Om toch het voorstel van de vrijwillige de centrumgemeente als het ware op te pakken. Ja. En dan kunt u daar ja of nee tegen zeggen natuurlijk. Dus dat zal uitgewerkt worden. Maar het voorstel is inderdaad neigt om deze kant uit te gaan. Dus de naam WMO, we zullen dat inderdaad veranderen. Daar heeft u dus daar ook uw punt gemaakt. En pedagogische civil society. Ja, ik durf met u eigenlijk niet meer in discussie te gaan over dergelijke termen. Want u zit er als het ware veel en veel beter in. Ja, civil society is burgermaatschappij, de kracht van de burger. En pedagogisch wil zeggen ja, dat die burger ook gaat nadenken over hoe kun je nou pedagogisch verantwoord met mensen, met kinderen omgaan. Ik denk dat ik het zo moet vertalen op deze manier. Maar u weet dat gegarandeerd dadelijk te wil leggen.
Voorzitter, dat is met name het probleem dat iedereen altijd wat anders verstaat onder civil society. En dat is hier ook weer het geval en dat maakt de discussie altijd alleen maar moeilijker. Dus dan, want ik had er een heel ander beeld bij dan dat u nu vertelt bij die
Maar is het woord
civil society?
Is het woord civil society überhaupt eigenlijk wel in een goede Nederlandse term weer te geven?
Nee, maar dat is weer een andere discussie. Die wil ik met een andere keer met u voeren. Nee, het gaat me erom. Ik had de indruk dat bedoeld werd een pedagogische omgeving in plaats van een civil society. En dan vind ik het makkelijker om een duidelijk afgebakend begrip te kiezen in plaats van een vaag containerbegrip waar iedereen zo zijn eigen beeld bij heeft. En wat betreft die beslispunten, ja, mijn probleem is juist dat ik liever zou zien dat hier duidelijk wordt aangegeven welke richting wij nu besluiten met die punten 5, 6 en 7, want dat is nu niet zo heel erg duidelijk. En ik zou die liever wat duidelijker geformuleerd hebben. Dan weten we tenminste wat we in de toekomst kunnen gaan verwachten. Want voor opa is het nu geformuleerd, dus kan het nog alle kanten uit. En dat is me net wat te weinig richtinggevend als raad.
Nou, bij beslispunt 5 gaat het wel in een bepaalde richting uit. Maar de beslispunten zijn, ik ben het met u eens, die zijn nog niet dat er een bepaalde koers in staat. Maar dat zijn ook punten die nou gewoon de komende fase naar uitgewerkt moeten worden. Dus we hadden daar op dit moment ook geen concreet voorstel al voor aan de gemeenteraden kunnen voorleggen. Dus deze punten behoeven gewoon nader onderzoek en uitwerking, wat dan terug zal komen in de beleidsplannen. Ik kan er niet meer van maken nu.
Dat was het van uw kant. Dank u wel. Dames en heren van de vergadering, mag ik u vragen om de aandacht bij de vergadering te houden. En als u vragen onderling heeft of een discussie onderling heeft, dan is de gang daar een mooi moment voor om op de gang dit te doen. Dus blijf u alsjeblieft bij de vergadering, zodat het ook door kan gaan zonder dat het rumoerig wordt eromheen. De VVD-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Er zijn inderdaad al veel vragen gesteld en ook veel antwoorden gegeven. Hè. Er liggen hier dus inderdaad ook beleidskaders voor. Hè. En we snappen ook dat er dan nog open eindjes zijn. Hè. Dat heb je meestal met kaders. We gaan er ook vanuit dat de huidige keten en netwerken, dat het in ieder geval ook als basis gebruikt worden om op verder borduren. En we hebben er in ieder geval wel met dit ook vertrouwen in, dat de jeugd die zorg krijgt die ze straks nodig hebben. Ik heb in ieder geval wel nog één vraag rond betrekking één gezin, één plan. Want uiteindelijk begint het daar. Op lokaal niveau één gezin, één plan, één regisseur. En als je dan vervolgens als regisseur constateert dat je eigenlijk in de keten verder wilt. Borgen we dan dat er bijvoorbeeld geen wachtlijsten of geen stuwing ontstaat, omdat er dan een plan gemaakt wordt, maar het uiteindelijk ergens kan stuwen? Omdat er veel mensen van die zorg of van die voorziening gebruik willen maken. En uiteindelijk zou je dan theoretisch kunnen aanlopen dat je wachtlijst krijgt en de regie verloren gaat.
Dat is natuurlijk het grote punt. Als je zegt, wie gaat werken met één gezin, één plan, één regisseur. Dat betekent dat je de zorg die je nodig hebt in het gezin gaat halen. De kracht van het gezin gaat versterken. En dan moet je natuurlijk niet gaan wachten tot 2, 3, 4 weken verder tot je iemand erbij kunt halen. Dus daar moet gewoon op, gefocust worden dat als je aan de slag gaat, dat je ook inderdaad daadkracht kunt tonen. En dat je mensen erbij kunt halen die nodig zijn om het gezin te versterken, de kracht van de mensen te versterken. Maar ook dit is natuurlijk iets dat je niet altijd zelf in de hand hebt, maar anders kom je niet geloofwaardig over. Het moet gewoon krachtig neergezet worden.
Ja, maar vervolgens lees ik ook dat ook nog niet helemaal helder is hoe je de toegang regelt tot bepaalde voorzieningen. Want ik vraag me dan af, kan de regisseur van het gezin dan zorg ergens halen? Als hij vindt dat er bijvoorbeeld een ambulant consult van maatschappelijk werk nodig is, kan hij dat dan zelfstandig besluiten? Of wie besluit dat dan?
Ik denk dat hij dat eerst in een sociaal wijkteam gaat voorleggen, als ik het tenminste zo goed heb. Aan de andere kant is zo'n generalist, heeft natuurlijk wel het zicht op welke zorg dat hij nodig heeft. En dan moet eigenlijk ook zelf kunnen beslissen om mensen erbij te kunnen halen. Maar ik denk ook dat een sociaal wijkteam daar ook een borging in geeft.
Kijk, daarom is ook het onderscheid tussen vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk. Dat wat vrij toegankelijk is, kan in het voorliggend veld gewoon ingezet worden. Als binnen een zorgadviesteam, als eerste voorliggend generalistisch netwerk, een ingezet in plan wordt opgestart en er wordt geconcludeerd van hey, dit is nu gewenst om in te zetten. Het kind is goed om het kind naar een weerbaarheidstraining te laten gaan, of is goed om een gezinscoach voor een bepaalde periode toe te kennen, dan hoeft men daar geen beschikking voor te hebben. Dan kan dat daar gewoon ingezet worden. Dan hoeven we daar als gemeente geen goedkeuring voor te gaan geven. Daar waar het straks gaat om geïndiceerde voorzieningen, daar zal even een stapje genomen moeten worden van dan moet er een beschikking worden afgegeven. En dan wordt er natuurlijk nader gekeken wat is de vraag achter de vraag en wat is de meest passende vorm van geïndiceerde zorg.
Is er niet ook een risico dat als iemand iets wil voor een gezin wil betekenen en hij wil ergens naartoe, maar hij kan dan niet terecht, dat hij iets overslaat en dan naar een duurdere of een grotere stap gaat? Wat je bijvoorbeeld in het huidige systeem wel eens ziet.
Je moet natuurlijk de zorg die je nodig hebt, moet je bij het gezin betrekken. Dus nooit zwaardere zorg dan noodzakelijk is. Want anders dan ga je dus inderdaad weer die zorg in het gezin zo gigantisch duur maken. Dus kijken wat echt nodig is. Wat heeft een gezin nodig om zijn eigen kracht te versterken natuurlijk. Hè? Of het kind natuurlijk. Ja.
Dat was het van uw kant. De tweede termijn. BBB-lijst Palmen.